Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vooraf maken wij u bekend dat op vrijdag 12 februari is overleden broeder Jacob Driessen in de leeftijd van 81 jaar. Van juli 2002 tot en met september 2009 heeft hij de gemeente van Den Haag als herder en leraar mogen dienen. In verband met dit overlijden zingen wij Psalm 103 vers 8 en 9 hier in de kerk. Doen we dat zoveel mogelijk staande. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer, en wat er verder volgt ook in het negende vers. Gemeente, de schriftlezing kunt u vinden in het boek Richteren, hoofdstuk 11, van vers 1 tot en met 11. En vervolgens lezen we uit hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 7. Dus Richteren 11, eerst de eerste 11 versen en dan gaan we naar hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 7. Maar stellen we ons eerst onder de tucht van de Heilige Wet des Heren, waarna we zingen Psalm 26, vers 2.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Versen van Richteren 11 en de eerste 7 versen van Richteren 12. Jefta nu, de Gileadiet, was een strijdbaar held, maar hij was een hoerenkind. Doch Gilead had Jefta gegenereerd. Gileads huisvrouw baarde hem ook zonen, en de zonen van deze vrouw, groot geworden zijnde, stoten Jefta uit en zeiden tot hem: Gij zult in het huis onze vaders niet erven, want gij zijt een zoon van een andere vrouw. Toen vlood Jefta voor het aangezicht zijner broederen en woonde in het land Top. En ijdele mannen vergaderden zich tot Jefta en togen met hem uit. En het geschiedde na enige dagen dat de kinderen Ammons tegen Israël krijgden. Zo geschiedde het, als de kinderen Ammons tegen Israël krijgden, dat de oudsten van Gilead heen gingen om Jefta te halen uit het land Top. En zij zeiden tot Jefta: Kom en wees ons tot een overste, opdat wij strijden tegen de kinderen Ammons. Maar Jefta zei tot de oudsten van Gilead: Hebt gij lieden mij niet gehaat en mij uit mijn vaders huis verstoten? Waarom zijt ge dan nu tot mij gekomen, terwijl ge in benauwdheid zijt? En de oudsten van Gilead zeiden tot Jefta: Daarom zijn wij nu tot u wedergekomen, dat gij met ons trekt en tegen de kinderen Ammons strijdt. En gij zult ons tot een hoofd zijn over alle inwoners van Gilead. Toen zei Jefta tot de oudsten van Gilead: Zo gij lieden mij wederhaalt om te strijden tegen de kinderen Ammons, en de Heere hen voor mijn aangezicht geven zal, zal ik u dan tot een hoofd zijn? En de oudsten van Gilead zeiden tot Jefta: De Heere zij toehoorder tussen ons, indien wij niet alzo naar uw woord doen. Alzo ging Jefta met de oudsten van Gilead, en het volk stelde hem tot een hoofd en overste over zich, en Jefta sprak al zijn woorden voor het aangezicht des Heeren te Mispa. En vervolgens in hoofdstuk 12. Toen werden de mannen van Efraïm bijeengeroepen en trokken over naar het noorden. En zij zeiden tot Jefta: Waarom zijt gij doorgetogen om te strijden tegen de kinderen Ammons, en hebt ons niet geroepen om met u te gaan? We zullen uw huis met u met vuur verbranden. En Jefta zei tot hen: Ik en mijn volk waren zeer twistig met de kinderen Ammons, en ik heb uw lieden geroepen, maar gij hebt mij uit hun hand niet verlost. Als ik nu zag dat gij niet verlost het, zo stelde ik mijn ziel in mijn hand en toog door tot de kinderen Ammons, en de Heere gaf hen in mijn hand. Waarom zijt gij dan te deze dagen tot mij opgekomen om tegen mij te strijden? En Jefta vergaderde alle mannen van Gilead en streed met Efraïm. En de mannen van Gilead sloegen Efraïm, want de Gileadieten zijnde tussen Efraïm en tussen Manasse zeiden: Gij lieden zijt vluchtende van Efraïm. Want de Gileadieten namen de Efraïmieten de veren van de Jordaan af. En het geschiedde als de vluchtenden van Efraïm zeiden: Laat me overgaan. Zo zeiden de mannen van Gilead tot hem: Zijt geen Efratiet? Wanneer hij zei nee, zo zeiden ze tot hem: Zeg nu Schibolet. Maar hij zei Sibolet. En kon het alzo niet recht spreken. Zo grepen ze hem en versloegen hem aan de veren van de Jordaan, dat te dien tijde van Efraïm vielen 42.000. Jefta nu richtte Israël 6 jaar. En Jefta, de Gileadiet, stierf en werd begraven in de steden van Gilead. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we zingen uit Psalm 139, Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond mijn ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef men, zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Psalm 139, het 14e vers. En de Heere zegene u en uw gaven als u die deze week ook over hoopt te maken. Gemeente, dominee Labbé die zal vanavond een lijdenspreek met u doen. En vanmorgen willen we stilstaan bij de geschiedenis van Jefta. Richteren 12 vers 6, Richteren 12 vers 6, maar we zullen heel die geschiedenis behandelen. Zo zeiden zij tot hem, zeg nu Schibbolet. Maar hij zeide Sibbolet en kon het alzo niet recht spreken. En zo grepen zij hem en versloegen hem aan de veren van de Jordaan, dat de diertijd van Efraïm vielen 42.000. Gemeente, deze morgen staan we stil bij de strijd van Jefta met Efraïm. En drie punten. We gaan eerst kijken naar Jefta's leven. Tweede punt, de afgunst van Efraïm. En het derde punt, daar staan we stil bij dat taalexamen bij de Jordaan. Dus de strijd van Jefta met Efraïm. De eerste punt, Jefta's leven. Tweede punt, de afgunst van Efraïm. En het derde punt, het taalexamen bij de Jordaan. Jongens en meisjes, misschien zien jullie wel heel erg op tegen examens. Je bent niet zo goed in talen en dan heb je een mondeling. En dan ben je zenuwachtig en dan kan het gebeuren dat je maar net één lettertje verkeerd uitspreekt. En je maakt enorme blunders. Ik heb het ook wel gehad in het Hebreeuws. Oh, je hoeft maar even iets verkeerd uit te spreken. En een heleboel hilariteit. Ja, zo'n examen, hoe zal dat nou gaan? Hoe zal dat aflopen? Haal je het of zak je? Of misschien krijg je wel een her? En vanmorgen vindt er ook een taalexamen plaats aan de oever van de Jordaan. En je hoeft, dat is geen groot examen. Het duurt niet lang, hooguit maar een minuut. En je hoeft maar één woordje te zeggen. En hoe je het uitspreekt, dat is fataal. En dan gaat het hier niet over zakken of over slagen of over een herexamen. Nee, het gaat veel verder. Het gaat veel dieper. Het is veel ernstiger. Het gaat hier over leven en dood. Dus het is een heel ernstig examen. Een gemeente en jonge mensen. Nu zitten we vandaag in de kerk of thuis en nu krijgen jullie allemaal een examen. En zouden jullie dat ter harte willen nemen? Want dat examen, dat is niet vrijblijvend. Nee, dat examen, dat gaat over leven en dood. Eeuwig wel of eeuwig wee. Maar laten we eerst eens gaan kijken naar het leven van Jefta. Dat is ons eerste punt. Jefta's leven, wie was Jefta? Nou, in hoofdstuk 11... de versen 1 tot en met 3 lezen we zijn doopzeel. We zouden zeggen, nou ja, daar lezen we zijn uittreksel uit het bevolkingsregister. En dan botsen we gelijk op een probleem, want de vader van Jefta is bekend. Zijn naam, we lezen dat, is Gilead. En zijn vader, Gilead, heet ook naar het gebied waar hij woont. Gilead, in het overjordaanse ten zuiden van het gebergte van de Golan tot aan het riviertje de Jabok. En Gilead, die had zelfs een van de vrijsteden, Ramot, in Gilead. En Gilead behoorde dus tot de stam van Manasse. Maar, wie is Jefta's moeder? Ja, dat tasten we in het duister. We vinden haar naam niet in de schrift. Wat lezen we nu over Jefta in hoofdstuk 11 vers 1? Jefta nu, de Gileadiet, was een strijdbaar held, maar hij was een hoerenkind. Zijn moeder was dus een prostituee, niet zo verheffend. En in vers 2 wordt het nog een keer vermeld in tegenstelling tot Jefta's andere broers, de zoon van een andere vrouw. Het wordt hier wat zachter geformuleerd, maar toch, Jefta droeg als kind een smet met zich mee. Hij was een onwettig kind. En gemeente, als we nou zien naar die richterentijd, hoe ver het volk van Israël al afgedwaald was van de Heere. Ze wonen eigenlijk nog maar zo'n korte tijd in het land van Israël. Het land vloeiende van melk en honing. Het beloofde land. En had dat volk bij Sichem, bij het gebergte van de Ebal en de Gerizim, hadden ze niet onder Jozua gezworen dat ze de Heere zouden dienen en vrezen? Jozua die vernieuwt daar het verbond tussen het volk Israël en God. En dan lezen we, en nu, zegt Jozua, vrees de Heere en dient hem in oprechtheid en waarheid. En doet weg de goden die uw vaders gediend hebben aan gene zijde der rivier en in Egypte. En dien de Heere. Kiest u heden wie gij dienen zult. En gemeente, tot drie keer toe zweert het volk. Dus ze beloven het niet alleen, nee, ze zweren het met een eed drie keer. Wij zullen de Heere onze God dienen. En we zullen zijn stem gehoorzamen. Maar al vlug, na het sterven van Jozua, wordt het volk ontrouw aan het verbond met de Heere. Ze weigeren de Kanaanieten uit te roeien. En ze gaan zelfs die zonden van die heidense volken overnemen. Want Kanaan stond bekend om hun immoraliteit. De immoraliteit die was verweven met de godsdienst. En gemeente, de tere vreze Gods was weg uit Israël. We zien dat ook in het leven van Gilead. Hij neemt het niet zo nauw met de seksualiteit. Hij bezoekt een prostituee. En prostitutie wordt in de boeken van Mozes scherp veroordeeld. En we horen het ook iedere week, het zevende gebod. Gij zult niet echt breken, gij zult geen overspel doen. Prostitutie mocht beslist niet onder Israël voorkomen. In Leviticus 19 wordt het benoemd als een schandelijke daad. En als het in Israël zou voorkomen, dan zou dit leiden tot een land vol met zonden. Het land zou nog dieper afglijden in de immoraliteit. Want het huwelijk was immers een heilige instelling des Heren. En gemeente, ja, hoe is het nou in ons land gesteld? Je hoeft maar in het buitenland, ook in Israël, je hoeft maar Holland te zeggen en je krijgt gelijk Amsterdam. En dan hoor je niet veel fraais. We leven te midden in die grote afval, ook op ethisch gebied. Er zijn allerlei gissingen gedaan wat betreft de moeder van Jefta. Men zegt, ja, ze is een heidense vrouw, Josephus, die betitelt Jefta als een vreemdeling van moeders zijde. En wat moet dat krenkend voor Jefta geweest zijn? Altijd maar te horen, je bent een vreemdeling. Je hoort hier niet. En die moeder van je, want dat doen ze in het Midden-Oosten tot op de dag van vandaag. Als ze willen gaan schelden, dan zeggen ze altijd negatieve dingen over je moeder. Wij zijn dat hier in Nederland niet zo gewend, maar dan gaan ze altijd lelijke dingen zeggen over je moeder, om je maar op het diepst te krenken. De Joodse rabbijnen die hebben helemaal geen goed woord over voor Jefta. Ze zeggen, die Jefta, dat is een mislukt mens. En ze zeggen zelfs dat zijn moeder een Ismaëlitische was, dus een afstammelinge van Ismaël. Nou, dat was helemaal verachtelijk. Het is een grove zonde van Gilead. Want, gemeente, dat is prostitutie. Dat grote leed wat er achter ligt, die verwoeste levens van die jonge meisjes en vrouwen en hier in Den Haag, daar wordt ook onder geëvangeliseerd, dat we daar ook voor zouden bidden. En als je je bezondigt aan prostitutie, en dan hoef je dat vandaag aan de dag niet eens meer fysiek te doen, dat kan op allerlei manieren op het internet, bedenk dan altijd dat er een wederkeer mogelijk is naar de Heere toe. De Heer, voor de Heere is geen zondaar te groot. We kunnen trouwens wel iets positiefs zeggen van Gilead, want hij Hij heeft zich wel over zijn kind ontfermd. Dus hij heeft die prostituee niet met een kind laten zitten. Hij heeft dus wel zijn verantwoordelijkheid getoond voor zijn daden. En zo groeit Jefta dus op bij zijn stiefmoeder en zijn halfbroers. Geen gemakkelijk leven, want Jefta wordt gestigmatiseerd. Hij heeft een stigma wordt er op hem gezet, iedere keer weer. En gemeente, wat moet dat pijn gedaan hebben? Als hij steeds maar met zijn afkomst werd geconfronteerd, jij, horenkind. En wat erg als dit gebeurt, ook in kerkelijke kring, dat mensen hun leven lang een stempel opgedrukt krijgen over hun afkomst, waar ze niets aan kunnen doen. En wat kan daar een ontzaglijk leed achter zitten? En wat kunnen we ons daaraan ook bezondigen, als we met al die laster mee gaan doen? Misschien zegt iemand, ja, maar er staat toch in Deuteronomium 23 vers 2, dat geen bastaard in de vergadering des Heren zal komen. Ja, dat is waar. Dat staat er. Maar wat zegt dan de kanttekening? Dat is heel bijzonder. De kanttekening merkt hierbij gelijk op. Ze zeggen dan, gelijk Jefta was. Die in de nood, buiten orde, daartoe gebruikt en van God gezegend is. En gemeente, dat is nu Gods onbegrijpelijke en onbegrensde liefde en genade. En daar willen we vanmorgen ook bij stilstaan, bij die onbegrensde liefde en genade van de Heere voor een zondaar, voor een verworpene, voor een buitenstaander, voor een vreemde, voor een hoerenkind. Eskine, die zegt ergens, bij God is een oceaan van genade, voor goddelozen, voor hulpelozen. Of voor mensen die veracht worden, voor armen en ellendigen. Want God zag nou in genade op dat hoerenkind neer. God zag in genade naar Jefta om. Want wat lezen we? Jefta nu, de Gileadiet, was een strijdbaar held. Ondanks alle verachtingen in zijn jonge leven, heeft Jefta geleerd om voor zichzelf op te komen. En zijn halfbroers, nou die kunnen niet veel van hem verdragen. Ze hebben wel gemerkt dat Jefta grote gaven had. Maar ze willen van hem af. En na de dood van hun vader jagen ze hem gewoon weg. Zodat hij niet zou delen in de erfenis. En dat was onterecht. Want een onwettig kind had wel erfrecht wanneer de vader hem als kind erkende. Maar we zien hier nu de hebzucht van de zonde. En wat kunnen er niet een kleinzielige ruzies ontstaan bij erfenissen. Oh, die halfbroers van Jefta, die gaan ook tegen de geboden van de Heere in. Want had de Heere zich niet geopenbaard aan het volk? De Heere, uw God, is een God die het recht van de wees en de weduwe doet en de vreemdeling lief heeft dat hij hem brood en kleding geven. Daarom zult gij lieden de vreemdeling lief hebben, want gij zijt vreemdelingen geweest in Egypte land. Die egoïstische broers, ze verstoten hun halfbroer. Weg jij. En Jefta, die moest vluchten uit zijn vaders huis. En dan komt hij in het land Tof terecht. Nou, het was niet zo goed. Tof betekent in het Hebreeuws goed. Nou, het was helemaal geen goed land. Want het was tegen de grens van Syrië. Het was een heel woest land. En daar bleef Jefta als een zwerver. En daar komt een groepje. Daar vormt een groepje, de Bijbel zegt, ijdele mannen die voegen zich bij Jefta. Ijdele mannen, ja wat zijn dat? Nou, we zouden zeggen, ja, dat zijn leeglopers, dat zijn avonturiers. We zouden zeggen, ja, het zijn bandieten. En Jefta wordt hun leider. En met dat groepje berooide mannen keert Jefta zich iedere keer tegen de vijanden die Israël binnenvallen. En Gemeente, we zien hier het wonder. De Heere ziet in gunst op die verstoten Jefta neer. En dat doet de Heere nog. O Jefta, hij had helemaal niets meer. Hij had geen erfdeel. Hij had geen huis om in te wonen. Hij werd een zwerver. O, hij was werkelijk een vreemdeling en een bijwoner. Maar de Heere vergeet hem niet. En gemeente, dat is nou het wonder van genade. En misschien zijn hier ook wel vanmorgen, hier of thuis, ook van die mensen die zich zo ellendig voelen. Van die armen, die zwervend op de aarde ronddolen, die zoveel vragen hebben in hun hart, die hunkeren naar de gemeenschap met God. Die een verlangen hebben om de Heere te dienen en te vrezen. Maar hoe moet het toch allemaal? O gemeente, houd moed. Put dan toch moed uit deze geschiedenis van Jefta. De Heere zag in ontferming naar Jefta om. Hij wordt een strijdbare held. En Jefta die gaat bekendheid krijgen om zijn leiderschaven. En zijn broers en zijn familie, ja die horen dat ook. Die horen dat Jefta daar zit in dat land Tof en dat hij iedere keer de vijanden verslaat. En intussen zijn die broers en die familie, die zijn in grote nood gekomen. Want wat gebeurde er? De Ammonieten, de afstammelingen van Lots jongste dochter, die vallen Israël binnen. Aan die kant van de Jordaan, die vallen Israël binnen en die plunderen het land. Ze zijn in grote nood, in grote benauwdheid, die oudsten van Gilead. En ze denken, wat moeten we nou toch doen? We zijn niet opgewassen tegen die machtige Ammonieten. En dan denken ze opeens aan Jefta. Ze hebben een leider nodig. En ze gaan naar hem toe. Nou gemeente, u kunt wel begrijpen dat Jefta zich niet zomaar gewonnen geeft. En we zien hier eigenlijk een parallel ook met Jozef en zijn broers. Jozef beproefde zijn broers om hen te verootmoedigen. En zo doet ook Jefta in hoofdstuk 11 vers 7. Leest u maar mee. Kinderen, lees maar mee, ook thuis. Vers 7. Hebt gij lieden mij niet gehaat en mij uit mijn vaders huis verstoten? Waarom zijt gij dan nu tot mij gekomen, terwijl gij in benauwdheid zijt? O Jefta confronteert hen met hun zondig gedrag. Want waarom vielen nou die Ammonieten Israël binnen? Ja, door Israëls zonde. Door Israëls afgoderij. O, ze hadden de Heere verworpen. En nu zijn ze in de benauwdheid. En nu gaan ze om hulp vragen. Of wat kan dat ook in het leven van kerkmensen gebeuren? Ze veronachtzamen de Heere en zijn geboden. En als ze dan in de moeilijkheden komen, dan vluchten ze naar Gods volk, dan vluchten ze naar de ouderlingen of naar de dominee om gebed. O, zoek de Heere in uw goede dagen, gemeente. Jonge mensen, zoek de Heere in je goede dagen. Wat is dat nodig? En die oudsten die komen dan bij Jefta, maar ze dringen bij Jefta aan. Ze hebben een generaal nodig. En wat zegt dan die bandietenleider Jefta? Zegt hij, oh ja, nou dat zal ik wel eens even klaren. Ik ben een strijdbare held. Ja, dat zal ik dan wel eens even doen. Nee, gemeente. Het komt heel teer uit zijn mond. Hij zegt, indien ik door de zegen van God als overwinnaar wederkeer, zal ik dan u tot een hoofd zijn? O Jefta, hij betuigt tegenover die leiders van Gilead zijn afhankelijkheid tegenover de Heere. Vers 9. En de Heere hen voor mijn aangezicht geven zal ik u dan tot een hoofd zijn? O Jefta, Hij vreest de Heere en hij weet dat hij niet zonder de hulp van de Heere kan doen. En gemeente, die vraag, die wordt ook aan u gesteld. Indien de Heere u verlost, bent u dan ook bereid om u door hem te laten regeren? Jonge mensen, willen jullie bekeerd worden? Ja, zeg je, natuurlijk wil ik bekeerd worden, maar als de Heere je dan gelukkig maakt, zul je je dan ook door hem heilig laten maken? Want dat zijn wel de consequenties. Volk des Heren, als de Heere uw helper is, is hij dan ook uw hoofd? Is hij dan ook uw al? Ach, wat moeten we dan soms beschaamd het hoofd buigen? Wat kunnen we in die bijwegen verstrikt raken? Of wat kunnen we verachteren in de genade? Voor Jefta, voor hem was het praktijk. Als dat volk dan hem tot leider zou willen hebben, als dat volk hem dan tot richter verkiest, ja, dan moet dat wel officieel gebeuren. Wij zouden zeggen, ja, dan moet het in de ambtelijke weg, want in die weg is de zegen des Heren te verkrijgen. En de aanstelling van Jefta als richter, dat wordt officieel bekrachtigd onder de aanroeping van Gods naam te Mispa. O gemeente, wat zijn nu Gods wegen wonderlijk, ondoorgrondelijk. O, zal nu iets voor de Heere te wonderlijk zijn. O, houdt u dat toch altijd vast. Dominee de Gier, die zei heel veel, de Heere maakt alles schoon op zijn tijd. De Heere maakt alles schoon op zijn tijd. Als er onrecht is, dan komt de Heere erop terug. En daar staat Jefta, gemeente, daar staat Jefta, dat hoerenkind, voor zijn eigen volk te Mispa. En de naam des Heren wordt over hem uitgesproken. O, wat een wonder. De Heere, die geeft er zijn zegen over. In hoofdstuk 11, vers 29, laten we dat ook nog lezen. Hoofdstuk 11, vers 29. Toen kwam de geest des Heren op Jefta, dat hij Gilead en Manasse doortrok. Want hij trok door tot Mispa in Gilead. En van Mispa in Gilead trok hij door tot de kinderen Ammons. En Jefta doet dan een gelofte, dat weet u wel. Uit die hele geschiedenis met zijn dochter, maar daar gaan we aan voorbij, want dat zou een preek op zich zijn. We hebben eigenlijk al uitvoerig genoeg stilgestaan bij zijn leven. En we gaan nu naar het tweede punt. De afgunst van Efraïm. Jefta, als de strijdbare held, nou, die behaalt een grote overwinning op de Ammonieten. 20 steden worden ingenomen en Israël krijgt zeggenschap over een groot deel van Ammon, het tegenwoordige Jordanië. Hoe kwam dat? Ja, de Heere was met Jefta, dat lezen we ook. De Heere gaf ze in zijn hand. Oh, wat een wonder, gemeente. Maar na een hoogtepunt komt er vaak een dieptepunt. En misschien kent u dat ook wel uit uw eigen leven. U heeft een zegen ontvangen van de Heere. Alles gaat goed. En er is blijdschap in je hart en alles ligt vlak. Het is vrede. En opeens wordt die vrede ruw verstoord. En alles is weg. O gemeente, de Satan, hij is die ruwe verstoorder. En hij doet niets liever dan de vrede en de vrezen des Heren verstoren. Ook hier. Israël wordt bevrijd van die vreselijke, die kwellende Ammonieten. En er is vreugde en blijdschap in het land. En gemeente, ik denk ook dat ze gezongen hebben. Loof de Heren, want Hij is goed. En plotseling keert Efraïm zich tegen zijn broeder, tegen Manasse. We lezen dat in hoofdstuk 12, vers 1. Hoofdstuk 12, vers 1. Jongens en meisjes, lees maar weer mee. Toen werden de mannen van Efraïm bijeengeroepen en trokken over naar het noorden en ze zeiden tot Jefta: waarom zijt gij doorgetogen om te strijden tegen de kinderen Ammons en hebt ons niet geroepen om met u te gaan? Wij zullen uw huis met u met vuur verbranden. O gemeente, hoe is dat nou toch ooit mogelijk? Wat een harde woorden van een broedervolk. Bij die Efraïmieten, ja, is het helemaal verkeerd gevallen. In plaats als ze nu de Heere zouden danken en de Heere zouden loven en prijzen voor die enorme overwinning met hun broeders uit Gilead van de stam van Manasse, is het in hun vlees gevallen. Het heeft afgunst opgewekt. En de Efraïmieten die denken, wat verbeelden die Gileadieten uit Manasse zich wel? Waarom hebben ze ons niet geroepen, zodat we samen oorlog konden voeren, zodat we samen de strijd in konden trekken? O, die Efraïmieten, die voelen zich geweldig gepasseerd. En mensen die zich gepasseerd voelen, dat worden gevaarlijke mensen. Want die voelen zich in hun eer aangetast en die gaan van alles opkroppen en dan barst op een gegeven moment, dan barst de bom. Gemeente, het heeft nou alles te maken met dat zondige ik van ons, dat ego, dat niet wil buigen voor de Heere. Zo is nu de gevallen mens. We zijn geneigd God en onze naaste te haten. We zien dat hier een broedervolk. En ze kunnen niet eens een lofzang opheffen. Ze kunnen niet eens met de mensen van Gilead de Heere danken. Ze kunnen niet eens op hun knieën staan. Oh, wat moet dat toch ons dagelijks gebed zijn. Heere, leer me en schenk me ootmoed. Ootmoed. Ootmoed, want wij hebben zo'n hoogmoedig hart. En we zijn niet beter dan die Efraïmieten. Want waarom waren die Efraïmieten nu zo boos? Ja, dan moeten we terug naar Egypte. Jongens en meisjes, dat weten jullie wel. Die geschiedenis in Egypte, daar komt Jozef met zijn twee jongens aan. Efraïm en Manasse. En Jozef heeft Manasse, de oudste, bij de rechterhand van zijn oude blinde vader Jacob gebracht. En Efraïm de jongste met zijn link bij de linkerhand van zijn oude vader Jacob. En zo knielen die beide jongens voor de zegen van hun oude blinde vader. Maar Jacob die kruist vervolgens zijn armen, zodat Manasse, de jongste, de grootste zegen zou krijgen. En Jozef die ziet dat. En die denkt, oh, mijn vader die vergist zich. En die probeert dat nog vlug te herstellen. En maar Jacob zegt, nee, Manasse die zal de grootste zegen krijgen. En zo is Efraïm zou de grootste zegen krijgen. En zo is Efraïm zich ook de voornaamste gaan voelen. En die Efraïmieten, die stam van Efraïm, ja, die keken eigenlijk als het ware altijd een beetje neer op de stam van Manasse, hun broeder. Twee broers, geen vrede, geen broederlijkheid, en de een kijkt op de ander neer. Wat erg, gemeente. Wat heeft de zonde al niet teweeg gebracht, qua hoogmoed. En wat heeft dat ook verwoestend gewerkt in families. Het is niet tot Gods eer. En wat kunnen we ook in het kerkelijke leven neerkijken op anderen. Dat we ons hoger voelen dan de ander. Dat we neerkijken op ambtsdragers. Dat we neerkijken op dominees. Op Gods kinderen. Die is goed en die niet. En ach, we kunnen er hele avonden kunnen we ermee vullen. Maar u doet de Heere en verdriet mij, mensen. Nog een reden waarom die Efraïmieten nu zo boos op Jefta waren. Ze waren niet alleen gekrenkt in hun eer, maar er kwam ook nog eens wat bij, ze waren ook nog zo materialistisch. Want nu liepen ze de oorlogsbuit mis. En nu ging Jefta en Gilead met de eer strijken en ook met de oorlogsbuit. Wat een hebzucht en een hoogmoed. Wat een haat en een nijd. En ze zeggen het ook ronduit. Dat is ook nog zo vreselijk. We zeggen, ze gaan naar Jefta toe en ze zeggen het midden in zijn gezicht. Wij zullen uw huis met u met vuur verbranden. En dat is nou een volk dat leeft met de wet. En wat staat er in die wet? Jongens en meisjes, dat weten jullie wel. Gij zult niet doodslaan. En wat zegt onze Heidelbergse catechismus? Die zegt dat God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat en toorn en wraakgierigheid haat. En zulks alles voor een doodslag houdt. Gemeente, het is niet de eerste keer dat die Efraïmieten zo handelden. Ook in de tijd van Gideon zijn ze zo boos geweest dat ze niet opgeroepen waren mee te vechten. Het was dus een trots volk. U kunt dat lezen in Richteren 8. Maar het is bij die Efraïmieten, het is allemaal gekrenkte hoogmoed. Want ze voelen zich hoger dan de anderen. Want eigenlijk, en daar gaat het nou allemaal om, eigenlijk zou er uit hun stam een richter moeten komen om Israël te leiden. Niet uit dat verachte Gilead. Nee, zij waren toch veel groter dan die stam van Manasse. En Jefta, die staat daar voor die hatende en boze groep van de Efraïmieten. En hoe reageert Jefta dan, gemeente? Dat is wel heel bijzonder. Hoe reageert Jefta nu? Ontsteekt hij in toorn? Gaat hij schelden? Nee, dat niet. Nee, Jefta probeert de situatie met woorden op te lossen. Hij gaat niet schelden, hij gebruikt geen ruwe taal, maar hij is wel beslist. Want hij heeft een zuiver geweten. En hij verdedigt de valse beschuldigingen van de Efraïmieten met verschillende argumenten. En met die Henri, die spreekt, hij zegt, ja, Jefta, hoe hij nu zo bezig is, dat is een warme verdediging. O gemeente, hadden wij dat nou maar meer. Een warme verdediging, geen koud en kil twistgesprek. Wat er zo vaak gevoerd wordt op het kerkelijke erf. Nee, zegt Matthew Henry, het is een warme verdediging. Jefta toont aan dat de Efraïmieten onredelijk zijn, want hij heeft ze wel degelijk uitgenodigd om te komen strijden tegen de Ammonieten, maar ze hebben het ronduit geweigerd. Want ze wilden niet onder Jefta de strijd ingaan. Nee, de leider moest uit hun komen. Vers 2, hoofdstuk 12, vers 2. Ik heb jullie geroepen, maar gij hebt mij uit hun hand niet verlost. Mijn leven heb ik gewaagd en de Heere gaf hen in mijn hand. Hoort u het, gemeente? O, de Heere, die gaf hen in mijn hand. O, ik heb het niet gedaan, Efraïmiet, de stam van Efraïm, wij hebben het niet gedaan. Nee, ik, de strijdbare held, heb ze niet verslagen. Nee, het is de Heere, hij heeft de overwinning gegeven. En de kanttekeningen die zeggen dan, bevestigende mijn beroep en de billijkheid of rechtvaardigheid van deze krijg. De Heere. Hij heeft mij de overwinning gegeven. Och, we hebben zo Gods gunst mogen ervaren. De Heere, die was nou zo kennelijk in ons midden. En komen jullie dan met een leger om tegen mij te strijden? Ja, zelfs om mij te doden? Is dit eigenlijk niet een strijden tegen God? O gemeente, wat kan er een jaloezie zijn? Wat kan er een afgunst zijn? Ook in de kerk, onder Gods knechten, onder Gods volk. O, de Heere, bewaren ons ervoor. Ik heb gezegd, gepasseerde mensen, ja, dat worden gevaarlijke mensen. Die zinnen op vergelding. En zo ook die Efraïmieten, want ze smaden de Gileadieten nog meer. Ze staan daar en ze zijn vol energie voor Jefta. En dan zeggen ze zulke vernederende taal in vers 4, hoofdstuk 12, vers 4. En Jefta vergaderde alle mannen van Gilead en streed met Efraïm. En de mannen van Gilead sloegen Efraïm, want de Gileadieten zijnde tussen Efraïm en tussen Manasse. En dan die Efraïmieten die zeiden, gij lieden zijt vluchtelingen van Efraïm. Nou is het een beetje moeilijk vertaald, het staat ook moeilijk in het Hebreeuws, maar het is, de strekking is dus, u moet de kanttekening dan thuis nog maar eens nalezen, de strekking is dus, die Efraïmieten die zeiden tegen die Gileadieten, jullie zijn vluchtelingen van Efraïm. En ze willen eigenlijk als het ware zeggen, wie zijn jullie eigenlijk? Wie zijn jullie? O, jullie zijn eigenlijk niet meer als vluchtelingen. Op wie kunnen jullie je beroemen? Wat betekenen jullie? En wie zijn jullie? Ja, dat kleine onbeduidende stukje land, dat Gilead, ingeklemd tussen Efraïm en tussen Manasse, in dat over Jordaanse. O, jullie zijn niet meer dan vluchtelingen. Jullie zijn niet meer dan asielzoekers. Wat is jullie status eigenlijk? En de Efraïmieten die vragen het heel gemeen. En ze laten nog een keer duidelijk Jefta's afkomst voelen. En gemeente, dan komt er een strijd tussen het broedervolk. En we lezen het in één regeltje in vers 4. En de mannen van Gilead sloegen Efraïm. Hoogmoed komt voor de val. Laten we eerst gaan zingen uit Psalm 75, vers 4. Psalm 75, vers 4. Geen geval, geen zorg, geen list, oost nog west nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. God is rechter, die het beslist, die als aller oppervoogd, deze vernedert, dien verhoogt. Psalm 75, vers 4. gemeente, het derde punt, het taalonderzoek bij de Jordaan. Efraïm wordt verslagen op een broederlijke twist, rust geen zegen. Ze hebben hun broeders uit Gilead uitgemaakt voor vluchtelingen, voor vreemdelingen, en nu moeten ze zelf vluchten. In woede waren ze de Jordaan overgetrokken om het huis van Jefta met vuur te verbranden. En nu proberen ze op een leugenachtige, slinkse wijze te ontsnappen. En Jefta en zijn mannen, die hebben vlug de veren van de Jordaan, dat betekent de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan, hebben ze bezet. En zo snijden ze de vluchtende troepen van Efraïm de pas af. En aan iedere man die oversteekt, vragen ze eerst, ben je een Efraïmiet? En als ze dan zeiden nee, dan volgde er een beslissend examen. Want ze moeten het woordje shibboleth uitspreken. Nu staat er in de Statenvertaling shibboleth, maar dat is de Hebreeuwse letter shin. Dus je moet het uitspreken als sh, shibboleth. En dat moeten die Efraïmieten, die moeten dat uitspreken bij de Jordaan. En dat konden ze nou juist niet. Ze konden de letter shin, de sh-klank, konden ze niet uitspreken. We zouden moeten denken, ja, ik ben zelf een Zeeuw en wij Zeeuwen, wij hebben altijd een probleem met de G en de H. En zoiets is het ook hier bij de Jordaan, bij die Efraïmieten. Ze konden dat niet. En 42.000 mannen, die zeggen niet shibboleth, maar die zeggen sibboleth. Met een S, met een samer. De letter Samar. En ze vallen door de mand. En ze worden gedood. O, ze hadden de Gileadieten beschimpt over dat ongelukkige stukje land wat ze dan bewoonden. Ze zeiden, wat is dat voor stukje land wat jullie hebben? En nu lijden ze zelf onder hun eigen gebrek dat ze niet eens het woordje shibboleth konden uitspreken. Daar waren ze nou niet eens in staat toe, die trotse Efraïmieten. En het werd hun val, gemeente. O, ze waren vlakbij hun land. Alleen die smalle Jordaan, die moesten ze nog even oversteken. En dan waren ze in veiligheid. En ze gaven zich uit voor vrienden, maar met een leugen. En ze waren vijanden. O, gemeente, dat taalonderzoek is ook een prediking voor ons. Want eenmaal komen wij ook te staan aan de oevers van de Jordaan. De doodsjordaan. En als we de geschiedenis hier lezen, dan is het allemaal zo verschrikkelijk wat er met Efraïm gebeurt. Er is geen ontkomen aan. Ze vinden de dood. Maar gemeente, wat een groot verschil nu met de doodsjordaan, want niemand van ons komt ongewaarschuwd bij de doodsjordaan. O, voor de Efraïmieten was er geen ontkoming meer aan. Maar in zijn grote goedheid laat de Heere ook vanmorgen, laat de Heere ook vandaag nog preken dat er een weg ter ontkoming is. O, dat er een weg ter ontkoming is, dat er een vluchtroute is, zouden wij zeggen. In dat bloed, in dat dierbare bloed van de Heere Jezus. O, dan is er een ontkoming in Christus. Voor een zondaar, voor een zwerver, voor een verachte, voor een ellendige. O, vlucht u dan toch tot hem, jonge mensen, vlucht dan toch tot de Heere, met al je twijfels en met al je vragen en met al je strijd en met al je zonden. En als wij nu staan bij die doodsjordaan, hoe zal het dan met ons zijn? Ach, ik moest er nog aan denken, dominee Driessen. Hij mag zijn koning groot maken. Hij werd erover geleid, maar hoe zal het dan met ons zijn? Jonge mensen, jongens en meisjes, denken jullie daar wel eens aan? Als je gaat reizen, hè, naar het buitenland, nou dan weet je, dan moet je altijd een paspoort bij je hebben. En dat paspoort, dat mag niet verlopen zijn, moet altijd geldig zijn, mag je nooit kwijtraken of vergeten. Want dan kun je gewoon weg niet reizen, dan kom je het land niet in. En nu moeten wij die doodsjordaan oversteken. En dan zal de Heere een onderzoek doen. Want als we sterven, dan moeten we komen voor Gods heilige en rechtvaardige troon. En dan zal het boek van ons leven geopend worden. En hoe zal het dan zijn als je zonder de Heere hebt geleefd? Terwijl je iedere zondag het woord mag horen. Maar je hebt niet geluisterd. Je hebt de Heere niet gehoorzaamd. Je hebt je eigen wil gedaan. Gemeente, we moeten nu al ons leven onderzoeken, ons hart onderzoeken. Hoe leef ik voor Gods aangezicht? Oh, we kunnen zomaar meehobbelen in het kerkelijke leven. En er is schijn zonder zijn, er is vorm zonder wijze, er is gepraat zonder daad, nabijkomend werk zonder echt werk. En dan kunnen we hier op aarde nog wel reizen, mee hobbelen met een valse pas. Maar aan het einde van de pelgrimsreis, bij de poort van de eeuwigheid, dan zal de koning het echte van het valse onderscheiden. En dan valt alles weg wat wij mensen aan willen brengen. Nee, dan gaat het om het genadewerk van God, het shibboleth. Van de kinderlijke vrezen des Heren en al dat sibolet van onze kant, dat houdt geen stand. Gemeente, het is sibolet of sibolet. En kent u dat onderscheid? Het is maar een klein verschil, ik heb het u gezegd, in de letter shin of de letter samech. Sibolet betekent korenaar. En dan wordt er wel eens gedacht dat de mensen van Gilead, van Manasse, dat ze bij de Jordaan, bij dat water, een korenaar in hun hand hadden. En als er dan zo'n Efraïmiet aankwam, dan zeiden ze, wat is dat? En dan zei die Efraïmiet, die zei niet shibboleth, want dat kon die niet, korenaar. Maar die zei sibboleth, watervloed. En dat was het verschil. En gemeente, jonge mensen, nu zal de Heere straks dat ook bij ons, bij de doodsjordaan, vragen. Zeg nu eens sibboleth. En de mensen die dan slechts het sibboleth kunnen stamelen, die komen dan voor eeuwig om. Maar dat volk, dat door genade sibboleth mocht leren, die komen dan voor eeuwig thuis. En misschien is hier wel iemand die zegt, maar wat is dat dan, dat sibboleth? Dat sibboleth, dat kun je niet leren uit boeken. Kun je ook niet leren door na te praten. Dat kun je wel proberen, maar dan val je toch door de mand. Dat sibboleth, dat is nou de taal die de Heilige Geest een zondaar leert. En wat is dat dan? Dat je zondaar voor God wordt. Dat je je eigen nietigheid ziet, je verlorenheid. En dat je ziet dat je zonder God leeft en dat er een droefheid in je hart komt. En dat je gaat buigen voor God en dat je zegt, Heere, hier ben ik. En dat je je schuld belijdt. En dat boze, corrupte hart, daar word je aan ontdekt. En daar loop je nou altijd mee vast en je probeert je leven te beteren. Je probeert serieuzer te zijn, meer te bidden, meer in de Bijbel te lezen. Maar er moet verlossing komen. En je gaat roepen tot God. En dan gaat de Heilige Geest, die laat je zien dat er nou een weg ter ontkoming is in de Heere Jezus Christus. En dat er nou vergeving bij hem is voor de grootste der zondaren. En dan mag zo'n arme en ellendige, die mag het ook uit zijn mond horen. Ik ben het. Die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonden niet. Wat is dat? Als dat gebeurt in het hart, dan vergeet je nooit meer. En wat ga je dan leren? Dan ga je die naam Jezus leren. Dan gaat die naam schitteren in zijn woord. Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Die naam, die wordt je dierbaar. En die shibboleth mensen, die krijgen die naam lief als ze in de kerk zitten. En ze horen over die naam preken. Over de borg, over de middelaar, dat er nou een redder is, dat er nou een verlosser is, dat er nou een lam Gods is, dat de zonde der wereld wegneemt. Maar dan gaan ze die naam, die gaan ze lief krijgen. En dat er nou behoudenis in hem alleen is, in dat offer op Golgotha. En dat hij nou alle krankheden, alle zonden, alle tekorten van zijn kinderen, dat hij die nu op zich genomen heeft. O, dan leren ze ook om die naam te loven en te prijzen. De Heilige Geest, ja, die doet dan nog meer. Die brengt dan zo iemand aan de voeten van Christus en daar mag die neerliggen. Daar wordt die, ja, daar wordt het geloof geoefend. Dat er kracht is. In het bloed van Christus, want het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. En dat gaat zo'n arm shibboleth mens, die gaat dat ook ervaren. En dat ze niet meer zonder Christus kunnen leven. O, ze gaan verlangen om hem meer en meer te kennen, om meer en meer tot eer van hem te leven. Gemeente, daar aan de Jordaan, daar vindt een ontzettend gericht plaats. Vreselijk. De Jordaan is rood van bloed. 42.000 Efraïmieten vinden de dood. O, zie ze daar eens rennen. Nog even de Jordaan over. Nog even en ze hebben het gehaald. Nog even en ze zijn thuis. Maar dat sibbolet, dat wordt hun dood. En u zegt misschien... Ja, wat een gruwelijke geschiedenis. Matthew Henry die zegt ook, ja, er was veel wreedheid in hun verdelging. En was het nou nodig om iedereen te doden? Moet Jefta hiervoor geprezen worden? Ik weet het niet. Misschien zag hij het als een daad van noodzakelijke gerechtigheid. Het is moeilijk, maar ons past het oordeel hier niet. God is rechter, die het beslist. Maar gemeente, laten we nou nog eens even naar Jefta gaan. O, die Jefta, met die ongelukkige familiegeschiedenis. Die Jefta, waar de Joden nou geen goed woord voor over hebben. O, hij heeft een plekje gekregen. In de geloofshelden van Hebreeën 11. Paulus, die zegt daar, wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon en Barak en Simson en Jefta en David en Samuel en de profeten. O, Jefta heeft een plek gekregen in Hebreeën 11. U zegt misschien, ja, maar hoe kan dat dan? Ja, dat is nou enkel genade. In het leven van Jefta zien we dat de Heere vaak het minste en geringste uitkiest om voor hem te strijden. O, de Heere, die zag in gunst op Jefta neder. Jefta, o, hij kon zich nergens op beroemen. Nou, we zien in Jefta's leven Gods genade schitteren. En hij beloofde zijn geloften, de Heere. Dat is ook iets van Jefta, want hij beloofde zijn geloften, de Heere. Dat is ook een daad des geloofs. En de psalmist die zegt het, die zingt het. Ik zal de Heere mijn geloften betalen. In Psalm 61. Als je dat zo mag doen met je hart, oh, dan zal de Heere je ook ondersteunen. Dan zal de Heere ook voor je zorgen, ook in deze moeilijke tijd. O, de genade van de Heere geeft moed en krachten. En dan geeft het ook vrijmoedigheid, dat je mag opkomen voor de zaak des Heeren. Kon Jefta dit alles doen in eigen kracht? Jefta, die strijdbare held, nee, gemeente. Het was alleen door die meerdere Jefta. Die held, waar hulp bij besteld is, die grote Davidszoon, die gekomen is op deze aarde, van kribbe naar kruis gegaan is in zijn lijden, in zijn vernedering. En die het aan het kruis heeft uitgeroepen, het is volbracht. Het kon alleen door die meerdere Jefta, die nou gekomen is voor die kleine Jeftas. Het ik voor u. Jonge mensen, gemeente, Jesaja zegt, zoek de Heere terwijl hij te vinden is en roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg. Ja, dat is die weg van dat sibbolet. Dat is die weg van die hoogmoed. Dat is de weg van de zonde. En de ongerechtige man verlaten zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heere. Ja, dat is nou de wereld van het sibbolet. Want de wereld, jonge mensen, de wereld, dat is de wereld van het sibbolet. Die gaat voorbij. En dat kun je nou nooit rust geven. En dan ga je ten onder bij dat taalonderzoek bij de Jordaan. Maar zo zegt Jesaja, bekeer je tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Wat een wonder, wat een heerlijk iets, dat er nu een vergevende God in de hemel is en die nu zo lach neerziet, ja zelfs op hoerenkinderen. O, dan is er hoop en dan is er verwachting voor de ellendigste onder ons en dat alles vanwege die meerdere Jefta, die dood, hel en Satan overwonnen heeft. Hij is de eerste, hij is de laatste, hij zal het voleinden. Sibbolet of Sibbolet. Gemeente, jonge mensen, je taal zal je openbaar maken. Zoek de Heer en leef. Amen. Heren, we hebben gehoord die wonderlijke geschiedenis van Jefta. Heren, u zag op hem in gunst van boven neder. Heren, zou u dat willen doen, ook op de gemeente, op de ambtsdragers, op de gemeente, de ouderen, de hoogbejaarden op hoge leeftijd. Onze gemeente heeft ook zoveel hoogbejaarde mensen, heren, in de avond van hun leven. Ook zieken en zwakken, heren, ach, wilt u op hen in gunst van boven neerzien, heren. Zou u willen neerzien op de vaders en de moeders, de gezinnen, de jonge mensen en ook de jonge kinderen, heren. Opdat uw naam verheerlijkt zou mogen worden. O heren, dat ze zich tot u zouden bekeren, want de wereld van het sibbolet, o, die gaat voorbij. Maar dat onze hoop en verwachting op u zijn mag. Zou u hoop en verwachting dan willen geven in de harten. Ook in deze moeilijke tijd. Ook als het misschien moeilijk is met het werk. Of als er ontslag is, heren. Ach, dat we het allemaal bij u zouden brengen. Bij u alleen, heren. Gedenk ook onze geliefde broeder. Vanavond, die zal komen om dat woord te ontvouwen. Geef hem kracht. En geef hem ook uw liefde te ervaren, heren. En wilt u ons kracht geven om ook nog naar andere gemeenten te gaan. We zeggen nu dank voor al het goede. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 27, het eerste vers. Psalm 27, het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. Mijn levenskracht, ik heb niet vervaard te wezen. Hij is die mij beveiligt voor de dood. Wanneer de macht der bozen sloeg aan het woen en aanrukt om zich met mijn vlees te voen, stiet zelf dit rot dat mij benauwd en haat, de voeten viel, omdat het God verlaat. Psalm 27, vers 1. Thank you. gemeente, hier in de kerk en thuis ontvangt u de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.